Goedemorgen, eerst en vooral. De titel van het stukje dat ik zo wil doen vandaag met Jander is Liefde door de Geest en Leven voor het Evangelie. Mijn onderwerp is de 2e Timotheusbrief. En ik ga het eerste hoofdstuk lezen, dat zijn de eerste 18 versen. We gaan de belangen niet doorgaan. Het is eender een bescheiden gedeelte. Wat zowel mijn hartse dagen eigenlijk bij dit stuk. Ik vind dat we als christen bijzonder veel geluk en ook rondkijk in de wereld. En kan ook dat ik mijn Heer kan. En zie wat de mensen die de Heer niet kan ontberen. Vind ik dat we bijzonder veel geluk in. En ik hoop vandaag dat we dat in mijn hartste dag een beetje over dit stuk leert kennen. Laten we samen de eerste 18 versjes doornemen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Christus Jezus onze Heer. Dat is Paulus' begroeting. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike. Ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u aan de genadegave van God, die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij, zijn gevangene. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen, en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood er niet heeft gedaan, en het leven en de onverhankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weglegt te bewaren tot op die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dat is de opwekking tot standvastigheid. En dan volgt er nog een stukje. Dit weet u dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben, tot hen behoren Phygelus en Hermoneges, mogen de heren aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de heren hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de heren op die dag, en hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Dat is de trouw van Onesiphorus, dat is de echte broeder. Nu, zoals Paulus vaak zijn brieven ovent met de voorstelling van zijn werk en zijn roeping, ja, door God verwijst hij naar de echte waarheid van de boodschap die hij brengt. Hij is de verkondiger van echt leven in Jezus Christus. En ik was aan het denken toen ik de woorden las, in Jezus Christus, wat betekent dat eigenlijk? Wel, je kan niet half in en half uit zijn. Het is geen automerk, Jezus, cabriolet, wat hij ene kant in de auto zit en de andere kant de frisse wind in de haren voelt. Bij de Heere is het toch niet. Het eeuwige leven als een belofte, dat is geen kluchtje. Dat is een vaststaand feit, waarvan dat Paulus een vurige strijder is, die zijn taak belangrijker acht dan zijn leven. We willen eigenlijk ook een beetje gaan kijken wat het bewaart, nu we zoals wij, eigenlijk zoals Paulus, heel erg ernst zouden nemen met onze roeping. Als wij alles afleggen, onze levens, ja, en met onze levens afleggen bedoel ik niet het leven zelf, maar wel de manier waarop dat we leven, de luxe dat we hebben, de dingen dat we gewoon zijn van te doen, waar we meer gaan over nadenken. Staat er dan eigenlijk iets tegenover? Of staat er dan enkel en alleen maar die belofte tegenover van een eeuwig leven, die eigenlijk hopelijk heel erg in de verte ligt, nog? Hè? Dat we in dit leven doen. Wat is dat zo? Ik geloof dat we eigenlijk reeds in dit leven ook vruchten mogen plukken. Dat we mogen genieten. Denk maar aan wat Psalm 1 zegt, van die een boom die geplant is aan de waterstromen. Het opofferende werk van Paulus in zijn leven, alles moet wijken voor het evangelie en zijn werk voor de Heer, levert hem een zoon op. Een zoon in het geloof, Timotheus, aan wie dat hij deze brief recht. Door in Jezus te zijn, levert Paulus werk vruchten op, waardoor hij zelf ook mag genieten. Je mag van genieten van de relatie dat hij geniet met die zoon die hem in het geloof gekomen is, Timotheus. Door de belofte van God aan de redding in Jezus Christus mogen zowel dus Paulus als Timotheus genieten van een bijzondere, enorme, hechte relatie met elkaar. Een relatie die verkwikkend werd als ze van elkaar verwijderd zijn. Een relatie die bemoedigend werd als ze met elkaar mogen handelen. En de gedachte aan die een band dat Paulus geniet met Timotheus brengt hem diepe vreugde. Het besef te weten dat je werk en opoffering vruchten voortbrengt voor de Heer is een zeer bijzonder gevoel. En ik hoop dat iedereen in deze ruimte dat ook mag ervaren. We zijn allen getuigen van en door de Heer Jezus Christus die er zit. Maar hoe gaan er veel mensen die zichzelf christen noemen, er ook mee om? Soms kreeg ik ook een beetje het gevoel van, ja, kijken naar een afstand van iemand die veel rijkdom heeft. Zullen naar een afstand van kijken? En eigenlijk willen ze dat ook wel, al die rijkdom. Maar dan hangt er wel een prijskaartje aan vast. En vaak, ja, zie je toch dat er weinigen gevonden worden die de prijs ervoor wel betalen. Dat is zo'n beetje wat ik bedenk. Willen we de volle rijkdom door mee te bouwen aan Gods Koninkrijk, willen we zijn volle rijkdom van liefde en genade leren kennen, dan gaan we eigenlijk ook moeten actie ondernemen. Dan kunnen we niet blijven stilzitten. We kunnen inderdaad onze zondagse stoelen bezetten, maar er gaat veel meer in. We komen hier om vandaag inderdaad met elkaar te delen. En dat is zeer goed. En we komen hier hopelijk inderdaad, zoals ook allemaal mogen doen, om iets te brengen. Ja, dat wil inderdaad niet zeggen dat je moet, zoals dat Jos ook aangaf, hier komen met hele voorbereidingen die je op papier hebt. Maar het wel van hoe ik in de weken geleefd, dat ik dichter bij mijn Heer geleefd, dan ga je automatisch hier iets komen brengen. Elk een van ons is gekocht en betaald om mee te bouwen aan Christus zijn Koninkrijk. Op allerlei mogelijke manieren. En ja, soms moet je buiten je comfortzone gaan als de Heer wat op je pad brengt. Zoals bijvoorbeeld spreken voor een gemeente. Of ergens getuigen. Dat kan zijn dat ik getuig tegen iemand persoonlijk. Maar het kan ook zijn dat ik er op marktplein moet gaan staan om te getuigen. Oftewel, zie misschien wel die stille gebedskracht die niemand ziet en niemand van weet. Ieder van ons heeft dingen meegekregen die kunnen meewerken aan de bouw van dit koninkrijk. En ik hoop eigenlijk vandaag dat iedereen die hier zit zijn dingen al kent. En dat dat niet zo is, terwijl ik je in alle liefde oproepen er naar op zoek te gaan. En de Heer te vragen u te leiden wordt hij je wel gebruiken. Je hoeft geen angst te hebben van de Heer. Wel bereidwilligheid. Na alle brieven die aan Paulus waren toegeschreven, een beetje doorgenomen te hebben, kon ik vaststellen dat Timotheus de meest betrokken persoon is bij de brieven en de missies van Paulus. In Colossenzen wordt zelfs aangenomen dat Timotheus als secretaris van Paulus fungeerde. En ikzelf zit in de motorwereld, de secretaris van een motorclub. Dat is degene die de meeste informatie heeft, niet net. En die weet van alles en twaalf. Terwijl dat een hele gesloten wereld is. Dus de relatie die Timotheus en Paulus hebben, maar hoor, is heel, heel dicht. Als ik dus goed geteld heb, komt Timotheus 6 maal voor als de meest betrokken persoon in de brieven van Paulus. En ik ga niet de discussie aanraken over welke brieven rechtstreeks nu van de hand zijn van Paulus of niet, want daar bestaat soms wat discussie over. Dat is compleet niet meer een insteek. Enkel en alleen de bijzondere, intense relatie die zowel Paulus als Timotheus mogen genieten in de geest, doordat ze werken voor de Heer en het evangelie. Vanaf vers 3 tot 5 mogen we zeggen dat Paulus daarop verwijst en terugleunt op waar dat hij van overtuigd is. Paulus doet een review en hij ziet van, hij schrijft in een brief aan Timotheus en hij zegt van, kijk, een basis van geloof dat hij verzekerd is door de mensen die hij kent en hij weet dat ze in eenzelfde geloof hebben als hij. Dus er is een diepe geloofband. En hij verwijst naar Timotheus en zijn familie die Paulus blijkbaar kent heeft, grootmoeder en moeder en Timotheus zelf. Bedenk eigenlijk maar een keer hoe krachtig het is om te zien wanneer dat je nageslacht, je kinderen, de weg van de Heer kiezen. Hoe bijzonder bemoedigend is dat niet? Of het is toch ons verlangen ook om onze kinderen te zien wandelen in de genade van de Heer. En ook die een geloofsband met elkaar te mogen genieten, die intens is. Of misschien iemand die simpelweg tot geloof gekomen is door jouw getuigenis. De Heer mocht leren kennen. En je ziet hem of haar opgroeien in de Heer. En krachtiger worden. En dingen ontdekken over zichzelf. En je mag ervan genieten als je ziet hoe die mens zijn leven verandert. Dat zijn van de meest prachtige dingen die de meesten van de wereld echt ontberen. Dat we er als christen een vol recht op hebben om daarin te mogen genieten van elkaar. Ik denk dat je nu misschien al een klein beetje beter begrijpt wat de vreugde die Paulus voelt als hij aan Timotheus denkt. Vandaar het feit ook dat Paulus verwijst naar het gebed dat hij voor deze mensen voert. Daaruit blijkt alleen maar een liefde die goddelijk geïnspireerd is. In gebed en persoonlijke tijd spendeert Paulus, ja, en niemand ziet er dat. Tenzij God die in het verborgene ziet. In vers 6 verwijt Paulus naar iets dat in het verleden plaatsvond, en hij herinnert Timotheus, terwijl hij hem wil bemoedigen in die brief, aan de oplegging van zijn handen en de uitstorting van de genadegaven van God. Ja, wat zou dat nu toch kunnen zijn? Wel, ik ben gevallen op Galaten 5, vers 22, al onbekend. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En bovendien waarschuwt Paulus hier deze zaken aan te wakkeren, met andere woorden te gebruiken. Ik denk dat talenten onder het stof verzamelen niet iets is wat onze Heer en Herder van houdt. Hoe hoef je nu toch deze dingen? Wel, van nature uit ben ik soms niet zo'n vriendelijk baasje, eigenlijk. Wie die mij beter kan, weet nou wel een beetje. Nee? Ja. Nee, ik moet echt dagelijks bezig zijn met de Heer om deze dingen te oefenen. Gebed, lezen, maar vooral overgave. Overgave van de dagelijkse dingen, hoe klein ook, en vooral beseffen dat wat God over ons mensen zegt in zijn woord, de steun en kracht en rust brengen om met de beslommeringen van deze wereld en dit sociale leven om te gaan. En ik geloof dat dat eigenlijk alleen maar kan door persoonlijke studie en overdenking. Zo word je vervuld van Gods woord Dat is de waarheid. We halen ons werelds denken eruit en we ruilen het in om het denken van de Heere God, zijn karakter trekken, zijn liefde, omdat hij omgaat met iemand. En iedereen spreekt ook van Gods liefde, maar het ook Gods gerechtigheid. Hij onderdompelt in zijn woord, gaan deze ding in jou en komt een andere ding naar buiten. Dat geloof ik. Paulus verwijst in vers 7 dat we inderdaad door de Heere geen geest van vreesachtigheid of angst gegeven zijn. Ik vraag aan jullie broers en zussen, hoeveel van ons leven niet in angst? Angst om wat anderen denken. Angst om prestaties die geleverd moeten worden op het werk en de vereniging waar je lid van zit. Angst om ziekte misschien. En voor zij die een eentje in de wereld te leven hebben en niet christelijk op hun voet zijn, misschien wel de angst om de pijn van het verleden aan te pakken samen met God. Eigenlijk zijn die dingen, die angst die je voelt, heel cru gesteld, dat kan misschien een schok zijn, ongeloof. Klinkt misschien hard, maar dat is wel de realiteit. De geest van vreesachtigheid die hoort niet thuis bij de kinderen van God. We zijn in Jezus Christus kracht, liefde en gezond verstand verschonken. Dus in al onze levensomstandigheden en persoonlijke relaties horen we alle dingen over te geven in de hand van God. Maar wanneer we dat niet doen, ervaren we heel vaak onbeholpenheid, twijfel, angst, stress. En dat komt onze relaties niet te goede. Niet onze werkrelaties, niet onze persoonlijke vriendenrelaties, niet onze huwelijken. Nou ja, Stoffelke, denk je misschien, ja, je gemakkelijk praten. Zeg een keer, hoe doe je dat? Overgeven in de hand van God. Eigenlijk, broers en zussen, is het zo moeilijk of dat het makkelijk is. Verloog geen zelfs morgens vroeg, iedere dag opnieuw. Je start in de hand van de Heere met verontmoediging en de oprechte vraag uit je hart om zijn leiding in iedere stap van de dag die voor je ligt. Pas denk je, jongens, ach, moet ik vroeg op, hé? En nog wat andere excuses, vul ze zelf maar in. Wel, ik had dat ook. En ik heb dat heel erg lang gedaan. En kijk soms nog. Maar, iedere dag dat ik start in de hand van de Heere, dat alleen, enkel die dagen, zijn de dagen dat ik wandel op het water van het leven. Zonder weg te zakken. Je begrijpt wat dat bedoelt. Herinner je dat Jezus wandelde op het water en Petrus zei, ah, ik ga kom. Plots zonk hij weg. En iedere morgen zo start, en kijk, spreek uit ervaringen, de ding dat ik wandel op het water van alles die op die dag op me afkomt. De andere dagen, ik val ook, zijn de dagen dat ik het risico neem op de stress, op de angsten, op de twijfel en alle andere zaken. Dus alsjeblieft, wees standvastig aan die dingen. Zoals Paulus ook hier in zijn brief Timotheus zoekt mee te bemoedigen. En vooral alleen zo ben je bruikbaar als een bouwer van Gods Koninkrijk. De meesten in deze gemeente hebben al een tijdje een relatie met elkaar. We hebben elkaar zien opgroeien in de Heere, sommigen van ons. Spijtig genoeg hebben we ook mensen die er niet meer bij zijn, die de Heere verlaten hebben. Laat ons toch ook zoals Paulus, wanneer we het even moeilijk houdt, vreugde vinden in onze gemeentelijke relaties met elkaar. En er gebruik van maken vooral. Elkaar vertrouwen. Elkaar bemoedigen. Laat ons toch alsjeblieft die intense band opbouwen. Zodat onze onderlinge liefde gezien en geproefd kan worden. door elkeen die met onze gemeente en onszelf in contact komt. En hoe doen we dat? Ook weer zo moeilijk of dat makkelijk is. Door onze relaties met gemeenten ook elke dag opnieuw over te geven in de Heere. In gebed, onze relaties met elkaar, horen we niet onze eigen eisen te zoeken in het leven. Maar we horen de belangen van de Heer te vertegenwoordigen in die relaties. En dezelfde zorg te weerspiegelen dat de Heere Jezus en de Heere God naar ons vertoont. Oprechte bezorgdheid is 10 keer beter dan te moeten denken, ah ja, ga, die broer of die zus, ze is nog niet te goed bezig, hè. Honder ik heb mijn meningen moeten meedelen. Ik bedenk dat het mensen veel meer inspireert om tot inkeer te komen wanneer je naast hen gaat staan. Om met hen te lijden. Kanttekening dat ik hierbij wil maken is natuurlijk wel dat het ja als je naast hen gaat staan dat ze dat ook moeten eigenlijk toestaan. Soms wanneer dingen niet gaan zoals ze moeten gaan staat die mensen hun eigen schuld en schaamte en ook in de weg om opbouwende en corrigerende relaties toe te staan. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Zo moet elk van ons groeien het evangelie dat we toch hopelijk zoeken te delen. Zoals Paulus oproept aan Timotheus te volharden in het geloof, zo wil ik jullie ook bewust maken, dat in elk van jullie, iedereen apart, groot of klein, goddelijke kracht schuilt. Het is de Jezus Christus die onze Heer is. Ik roep jullie op, zet niet langer stil. Wacht niet langer. Onderzoek jezelf, vandaag nog. Breng het voor God. Neem de opdracht aan en wandel. Wandel. Wandel met de Heer Jezus, zoals je voordien nog nooit gewandeld hebt. En ik kan je er verzekeren dat de buitengewone kracht en liefde, de boodschap van Jezus, door jullie zal heen vloeien in kracht en gezond verstand. En niet langer in een geest van vrees. Tot daar.